RSM. Puls.
Gideon, hartelijk welkom.
Hans.
Nou, staat er toch vorige week ook hier?
Ja, zeker.
Tijd dat de heren weer terugkomen.
Leuk om je weer te spreken.
Ja, zeker. Vind ik ook. Luisteraars, welkom bij... we hadden het vorige week dus blijkbaar mis. Maar toen zei ik de weeknummer. En nu weten we het. Het is aflevering 30 van Puls. We gaan weer in op een ESG-onderwerp. En natuurlijk, zoals altijd, gaan we beginnen met de verwondering van de week. Nou, Gideon, we hebben het al even voorbesproken. Eigenlijk een beetje kinderachtig van mijn zijde, maar ik moest er wel om lachen. Ik zit natuurlijk de hele tijd de Olympische Spelen te volgen.
Zoals bijna alle Nederlanders, denk ik, toch?
En ook met enige trots natuurlijk. En dat is ook wel leuk. Gisteren de hockey.
Hockeymannen. Nou, altijd,
de man die veel scoort, dat is de zoon van een vriendje van me.
Kijk.
Dus dan zie je daar eigenlijk zijn vader staan, die altijd langs het veld heeft gestaan en op dezelfde manier omgaat met sporters dat hij deed. Alleen zijn zoon is stukken beter. Dat blijkt ook wel. Want ja, dus, Telgekamp die heeft het heel goed gedaan.
Ja,
een Ducootje die ken ik dan al van heel klein en dan is het wel mooi om te zien hoe die dat nu voor elkaar bokst en echt zijn hart en ziel altijd al erin heeft gelegd. Dus hij staat niet te liegen als hij zegt, sport is persoonlijk. Maar hij komt toch op de Olympische Spelen. En dat vond ik eigenlijk ook wel mooi. Jij vond het ook een mooi onderwerp, zei dat tegen mij. Ik sluit me daar direct bij aan, om de doodsimpele reden dat Parijs eigenlijk als een van de eerste met duurzaamheid echt aan de slag is gegaan, op voorhand. Ze hadden hele grote ideeën erbij. Dus daar gaan we het over hebben. En dan gaan we het over hebben wat het dan qua milieuverantwoordelijkheid, sociale verantwoordelijkheid en bestuurlijke verantwoordelijkheid is. Maar dan eerst die verwondering van de week. Dus ik zit naar de Olympische Spelen te kijken. En tussendoor, als het niet zo heel interessant is, ga je naar iets anders kijken. Of als er even een pauze is. Toen kwam ik toevallig bij een ander programma uit. En toen hadden ze het erover dat de spelers... huizen.
Het Olympisch dorp.
Het Olympisch dorp. Die staan in een voor mij onuitspreekbare banduela's, heet dat geloof ik.
Balieus.
Dankjewel. Ja, in de balieus. En het voornemen was om die ter beschikking te stellen aan de mensen die daar wonen. Nou.
Ja, dus in de buitenwijken van Parijs. Om daar,
waar ze het nodig hebben.
Ja.
Waar het echt goed was geweest. Zeker met alle voornemens die er zijn. En wat doet de gemeente Parijs? Inmiddels is geloof ik al 80% verkocht aan mensen die het kunnen betalen voor heel veel geld. En dat komt dan niet erg ten goede aan. Maar aan de andere kant, het was ook wel heel mooi om te zien. Want ze deden daar van alles aan sport. Hele grote schermen. En er was ook één dame die zei van ja, mijn kinderen kunnen niet op vakantie. Want dat geld, dat hebben we niet. Maar het is wel heel mooi om te zien hoe Parijs voor ons hier iets neerzet. Zodat we A, mee kunnen doen. Ze zien de sporters, dat is B. En ze mogen zelf ook dat soort spelletjes allemaal doen. Nou, dat was prachtig om te zien natuurlijk. Toch een beetje verwonderlijk als je dan het voornemen hebt en je zet in die wijk zo'n huis neer, zo'n flatgebouw neer en je gaat het dan weer verkopen. Maar ja. Oké.
Nou ja, en zo zie je natuurlijk, kijk, dit is een voorbeeld over hoe je dat van de Spelen ziet. Is natuurlijk jammer dat ze daarmee met een mooi initiatief dat toch anders gaat vallen. Maar ook als je dat betrekt op het bedrijfsleven zie je dat natuurlijk ook continu dat je zegt van we hebben een prachtige mooie doelstelling. En die doelstelling die promoten we, die publiceren we, die zetten we overal zetten we die uit. Alleen als er dan weer wat anders mee gebeurt, ja, dan kan dat toch een wat bittere nasmaak genereren voor in dit geval de sportliefhebbers.
Vind je het ook niet een beetje gemeen? Want het is natuurlijk bijna onmogelijk, hè? Om alles wat je van tevoren bedenkt. Ik bedoel, we zitten zelf ook. We hebben hele groepen binnen het bedrijf die aan strategie doen. Je zet een strategie uit en natuurlijk is het dan makkelijk om ergens naartoe te werken, omdat je een bedrijfsstrategie uitwerkt. Maar ik denk dat als je als gemeente iets moet uitzetten waarbij zoveel meer komt kijken dan enkel en alleen het doel om iets op de markt te zetten of om een marktaandeel te vergroten, dan worden de bewegende velden zo veel meer dan dat wij gewend zijn en kun je daar direct op sturen. Het lukt altijd.
Ja, er zit wel een andere complexiteit ook in. Ja. Alleen dat is natuurlijk met dit soort dingen is dat het lastige tussen welke plannen maak je, welke plannen publiceer je, wanneer publiceer je die plannen en wat kan je daarvan uiteindelijk natuurlijk waarmaken. En ik denk dat de gemiddelde Nederlander of sportliefhebber op dit moment, maar ook bijvoorbeeld als consument of als shareholder mogelijk van een bedrijf, dat die ook wel een stukje meegaand is. Dat hij inziet van niet alles wat een bedrijf publiceert kan hij volledig waarmaken. Alleen als dat gat te groot is, dan ga je toch moet je denken over een stukje betrouwbaarheid en dat soort zaken. En dat is wel een ontzettend lastige balans om die neer te zetten. En een balans daar bedrijven de komende jaren natuurlijk veel mee te maken krijgen met transparantierichtlijnen op duurzaamheidsgebied.
Dus, misschien kunnen ze er wat van leren. Zullen we gewoon beginnen?
Zeker.
Ze waren al begonnen. Denk even gewoon terugpakken. Wat is er? Stad Parijs, ze hebben sterk ingezet op ESG. De doelstellingen, die waren er dus voor 2024. En dan zaten ze met name op milieuverantwoordelijkheid, sociale verantwoordelijkheid en bestuurdersverantwoordelijkheid. Nou, daar zullen we wat verder op ingaan. Als je dan kijkt, wat houdt die milieuverantwoordelijkheid voor hun in op dat moment waar ze van alles hebben neergezet? Ze hebben de circulaire economie getracht neer te zetten.
Ja, en dus goed omgaan met materialen.
Duurzame materialen gebruiken. Plantaardig voedsel. Als hoofddoel halveren ten opzichte van de vorige spelen.
Ja.
Nou, dat is best veel. Hè? Ik denk niet dat wij tegen een klant durven zeggen, kom, laten we eens iets gaan doen waardoor je iets qua belasting halveert.
Binnen vier jaar is rap natuurlijk. Dat is wel snel.
Ja, maar je hebt hier een tijdspanne van 3 weken. Hè? Ja, nee, de vorige 3 weken waren 4 jaar. Dus dat is wel een moeilijkere. Nou, die sociale verantwoordelijkheid. Ik denk toch dat de huizen daar wel een beetje bij horen.
Ja. Nou ja, wat ik ook zag is dat heb je bij het WK bijvoorbeeld, heb je het ook veel gezien in Qatar. Maar ook wel eerder bij spelen, volgens mij bijvoorbeeld in Rio. Mm-hmm. Dat er heel veel nieuw gebouwd werd. Veel nieuwe stadions uit de grond gepompt. En ja, wat ga je daar dan vervolgens mee doen? En dat daar, nou ja, dat er heel veel eigenlijk waarde verloren gaat omdat het niet meer gebruikt wordt. En dat schijnen ze hier bij de Spelen wel ontzettend goed te doen. Hm. Dat ongeveer 95% van de wedstrijden of in bestaande infrastructuur zeg maar gespeeld wordt. Of in van die pop-up locaties. Dat je bijvoorbeeld staat te volleyballen naast de Eiffeltoren in Parijs.
Ja, ja. En net als de tuinen van Versailles voor alle paardensport.
Precies.
Ja.
En dat is natuurlijk naast dat het...
En dat doen ze wel mooi.
Het is een ontzettend gave locatie.
Alsof er iets is. En daarna is het weer gewoon de oude locatie. Dus ze bouwen het op. En dan zonder mooie tribunes. Nou, dat is het.
En dat kan je dus allemaal heel circulair doen. Want je bouwt het op en je haalt het weer uit elkaar. En je kan het ergens anders weer neerzetten. Nou ja, dat is ongeveer toch wel de definitie. In dit geval
absoluut.
Van hoe je circulariteit toepast.
Ik hoorde ook dat ze veel containerbouw hebben gebruikt.
Ja, dat zal dan bij de huizen denk ik meer zijn. Ja.
Nou, maar het zijn allemaal stappen in de juiste richting. En natuurlijk, het is heel moeilijk, want je moet sporten dus ook naar binnen. We hebben ook wat gezien natuurlijk bij NOC-NSF.
Ja.
Die hebben daar zelf ook een beleid op. Er is zelfs gesproken, ik zat te lezen en er is zelfs nagedacht over hoe brengen we sporters daar naartoe.
Ja.
Ga je dat met een vliegtuig doen? Ga je dat met de trein doen?
Ik las inderdaad dat in principe alle sporters hier met de trein zijn gegaan.
Ja, ja.
Behalve, nou ja, dat is dan weer een smetje voor op de Olympische Spelen, naar wat we meekregen. Een van de onderdelen die zit buiten Parijs, namelijk het surfonderdeel op Tahiti. Nou ja, daar zit dan weer een stukje kritiek op vanuit de maatschappij, waarbij je zegt van, nou ja, waarom dat dan weer zo ver weg? Weer met vliegen en dat soort zaken. En ik begreep dat daar een jurytoren in een koraalrif in ieder geval gepland was.
Oh nee.
Dat vonden ze natuurlijk niet zo goed.
Hebben we de tweede verwondering van de week.
Nou ja, precies.
Oh, dat heb ik niet eens gelezen.
Ja, dat las ik gisteren inderdaad. Dus dat hebben ze uiteindelijk nog wel wat anders gedaan. Maar zo zie je dat... Nou ja, in ieder geval het proberen en het doel stellen om het op een bepaalde manier te willen doen, ook als het niet helemaal lukt. Het doel stellen is wel de eerste stap. Als je dat doel niet stelt,
En bij de volgende spelen kan het weer een stuk beter gaan.
Precies.
Want hier leer je en daarna gebruik je die leerstof gewoon in de volgende fase weer.
Ja, dus laat dat, zo'n stukje waar we het net over hebben van je belooft iets en dat gebeurt niet. Dat moet een bedrijf of de Olympische Spelen, maar dat gaat voor het bedrijfsleven natuurlijk net zo goed. Dat moet je niet weerhouden om wel die doelen te stellen.
Ja.
Want als je de doelen niet stelt, dan gebeurt er sowieso niks.
Dan kun je net zo goed naar huis gaan als je dat niet meer hebt.
Ander mooie die ik tegenkwam over, nu je het over NOC en NSF hebt, de Olympische Sportkoepel natuurlijk in Nederland. Die hebben samen met Missie H2, dus H2 staat voor waterstof, hebben ze een, zoals ze dat noemen, een experience. Dus het is een inspiratie experience, zoals ik hem in ieder geval heb gelezen. Waarbij een groep mensen, ik weet niet hoe die is gekozen, of je daar gewoon een kaartje voor kon kopen. Maar die kon daar duurzaam dineren en ondergedompeld worden in een experience over hoe waterstof onderdeel wordt van ons energiesysteem. Nou ja. Even gekoppeld aan wat we vorige week natuurlijk bespraken. Ja. Nou ja, dat zijn wel ook hele gave dingen waarvan je ziet van, we hebben het over sport natuurlijk met de Olympische Spelen. NOC en NSF natuurlijk zeker. Maar die zien daar nou ook wel weer een kans in om bewustwording te creëren bij een groep mensen over waterstof en over de energietransitie. Dus dat is weer een hele andere tak van sport.
Je bereikt ook zoveel mensen dan in één keer.
Ja.
Je ziet in ons werk dat we bereiken de mensen die bezig zijn, eigenlijk al met de stof. En een aantal moet je nog een beetje overtuigen, maar niet veel meer. Maar dit is natuurlijk gewoon aandacht vragen voor en een heel groot platform hebben.
Ja, ja, en dat zijn mooie, nou ja, ik vond dit wel innovatief om dit op deze manier aan elkaar te koppelen. Zou bij mij niet zo 1, 2, 3 naar boven komen, maar ja, je zet wel een podium neer, zeg maar, in dit geval voor de energietransitie. Dus dat vond ik een mooi, mooi onderdeel van NOC.
Ja, daar hebben we natuurlijk nu wel heel veel positieve dingen. En af en toe dan krijg je ook de neiging om dan eens dieper te gaan graven en te kijken. En dan kom je toch een paar dingen tegen. Die moeten we ook benoemen.
Ja,
laten we het zo zijn. Hey, we hebben daar niet direct een mening over. Jij ook niet, ik ook niet. Hoeven we ook niet te hebben. Want het positieve hebben we. Het is goed. Er wordt bewust omgegaan. En er wordt over nagedacht. Maar toch zijn er dan nu een paar van die dingen. Wat kunnen we leren? Zullen we het dan maar zo zeggen. Wat kunnen we nou leren van deze Spelen?
Nou ja, juist natuurlijk ook van de kritiekpuntjes kan je een heleboel leren. Dus zo is bijvoorbeeld door andere externe partijen is onderzocht dat ongeveer 1/3 van de strategie van de Olympische Spelen om te verduurzamen in de breedste zin van het woord, die zou goed onderbouwd zijn. Dus 1/3 van de strategie om die duurzaamheidsdoelen te behalen. Mm-hmm. Nou, daar zit echt een goede kern van waarheid in. Die is goed onderbouwd. En daarmee kan je echt naar dat doel toe komen.
Ja, maar daar zijn ze al vanaf 2017 mee bezig. Dus dat mag ook wel, toch?
Ja, zeker. Maar daarbij gaven ze dus nog steeds wel aan dat ongeveer 2/3 van die strategie, nou ja, of nog niet goed onderbouwd kon worden. Mm-hmm. Of nog niet goed meetbaar is. En dan wordt het natuurlijk lastig om daar.
Ja, maar hebben wij dat probleem ook niet, hè? Als je gewoon doortrekt. Tuurlijk, wij hebben het nu met name bij onze klanten vaak over de CSRD-rapportage. In die CSRD-rapportage zul je ook moeten rapporteren. En dan ga je daarna ook nadenken over hoe kun je dit verduurzamen, hoe kun je dit beter maken. Kunnen wij dan ook goed meten? Weten we dat wel? Nee. Om je eerlijk waar te zeggen, op een aantal punten, dat zijn we natuurlijk in de praktijk tegengekomen, weet je niet eens hoe je het nu direct moet meten. We hebben een heleboel voorschriften, maar hoe je nu direct de winst kunt meten voor een bedrijf, is toch lastig. Maar oké, de 2/3 niet. Zijn er mooie voorbeelden?
Ja, ook in negatieve sfeer zitten daar mooie voorbeelden in om lering uit te halen. Zo was er bijvoorbeeld een energiezuinige koeling in dat Olympische dorp waar we het over hadden. En die koeling die zou ervoor moeten kunnen zorgen op een energiezuinige manier dat de temperatuur onder de 23 graden zou kunnen blijven. Mm-hmm. Met andere woorden, ietsjes hoger dan dat ik het meestal thuis heb. Maar nou, daar scheen wat verwarring over te zijn, of in ieder geval, het werd niet helemaal vertrouwd door de Olympische sporters. Dus neemt elke nationale elftal of nationale team, neemt dus een eigen koelinstallaties of airco's of dat soort zaken mee, omdat ze dus geen vertrouwen hebben in de situatie met de airco op die plekken. Nou, hoe dat precies ontstaan is, weet ik niet. Maar zo zie je dus dat je probeert iets op een duurzame manier te doen.
En eigenlijk en dan komt er spelen met zijn eigen mobiele airco binnen.
Nou ja, dan krijg je hem eigenlijk terug in je gezicht. Omdat je probeert het duurzaam te doen. Maar dan is het misschien voor een topsporter natuurlijk, die alles voor zijn lijf, en daar hoort temperatuur natuurlijk ook bij. Die zegt van, ja, daar wil ik niet van afhankelijk zijn. Dus dan maar eigen spullen. Met weer energieverbruik en weer de negatieve impact tot gevolg. Dus ja, dat bewijst gewoon alleen maar hoe complex het soms kan zijn. Dat je...
Ja, en hoe je er ook als organisatie geen invloed op hebt.
Nee, nou ja, dat je vanuit of de beste gedachten... Want er was een goede koelinstallatie. Die was ook energiezuinig. Dus een duurzame oplossing, zou je zeggen. Alleen, we hebben het als je binnen ESG kijkt, hebben we het vaak over systemen, systeemoplossingen. En hiervoor bij was het dus een oplossing waar geen rekening is gehouden met een deeltje van een systeem. Of mogelijk niet goed genoeg. Ja. En dan zie je dat de oplossing dus niet helemaal goed werkt.
Ja, en kan dat aan de sponsoren liggen?
Nou ja, je hebt natuurlijk de olie- en gasindustrie wordt natuurlijk altijd bekritiseerd en eigenlijk alles wat daarmee te maken heeft. En dat is op dit moment, zijn dat dus nog enkele grote sponsoren van de Spelen komen uit die contraien, uit de olie- en gasindustrie, die we natuurlijk totaal willen transformeren naar een duurzame sectoren. Dus ja, dat wordt toch altijd opgevat als een kleine blaam op een organisatie of op Spelen als je daardoor gesponsord wordt.
Ja, zit ik tegenover dat ze weinig invloed hebben op het geheel. Want het is de stad Parijs die eigenlijk en Frankrijk die het meeste natuurlijk mee te doen hebben. En je ziet nu dat juist die grote spelers toch ook iedere keer wel bereid zijn. Er blijft het samenspel van aandeelhouders en winstgevendheid tussen aanhalingstekens. Daar hebben we het al in eerdere podcast over gehad. Maar ik geloof niet dat bij de Spelen daar nou echt heel de nadruk op zal liggen. Maar oké.
Okay. Nee, ik denk niet dat het heel veel invloed heeft. Alleen het wordt natuurlijk in de media, zeker in de huidige maatschappij, met de huidige standpunten zal ik maar zeggen, in de maatschappij wordt het toch altijd gelijk negatief gezien van olie en gas is betrokken. Dan kan je het sowieso al niet meer goed doen, zal ik maar zeggen. Dat is meer je hebt gelijk de publieke opinie in ieder geval tegen. Of ze nou betrokken zijn bij dingen, of dat nu echt verkeerd is of niet.
Ja, helder. Hey, je had nog drie punten, zei je. Ja, daarna moet het dus hebben over, kunnen ze eigenlijk wel klimaatneutraal?
Ja, ik heb er nog twee inderdaad. Eentje meer op het sociale vlak, waar Parijs van tevoren heeft aangegeven. We gaan het openbaar vervoer gaan we subsidiëren en gaan we juist goedkoper maken tijdens de Spelen. Om een gevoel te creëren van de Spelen zijn een beetje van iedereen. Mm-hmm. Maar vervolgens hebben ze...
De kaartjes drie keer zo duur gemaakt.
Nou ja, en het OV is ook niet zo goedkoop als het zou worden. Ja. Dus dat zijn allemaal van die dingen vanuit een goede gedachte. En dan nog dat de uitvoering daar dan nog niet achteraan komt. Of dat gewoon niet haalbaar is natuurlijk. Hè. Dat kan ook. We hebben het ook over financiële plaatjes natuurlijk. Dat financiële plaatje moet natuurlijk ook rondkomen. En dan als laatste nog over de CO2-uitstoot. Daar wil Parijs gaan compenseren met bepaalde projecten in Afrika. Willen ze CO2-compensatieprojecten doen. Maar ook die onderbouwing daarvan. Dus hoe ga je dat doen? En is dat betrouwbaar? Er is veel kritiek geweest op die compensatiemarkt de afgelopen jaren. Daar is nog wat wantrouwen in ieder geval van hoe... hoe gaan ze die compensatie dan doen? En betaalt het zich echt uit in de hoeveelheid compensatie? Is het echt realistisch?
Misschien op papier wel. Maar in realiteit is dat natuurlijk een hele lastig te realiseren waarheid.
En het
dat
is heel lastig
bij klanten
meten,
van ons. Ja. Het is een boom heeft een bepaalde waarde en die moet je dan maar aannemen. Om nou precies te weten wat die doet.
En misschien groeit toch maar de helft. En de afgelopen jaren zijn er genoeg zaken boven water gekomen over die markt. En vandaar dat dat ook steeds sterker bekritiseerd en ook gereguleerd gaat worden.
Hoe hebben wij het nu? Dat is misschien leuk voor de luisteraar om te weten. Want die zou natuurlijk ook altijd kunnen zeggen. Want dat zag je bij... dat kan ik beter in een voorbeeld zetten. Vliegtuigticket. Daar kan je tegenwoordig aantikken. Je kunt je vlucht CO2-neutraal maken.
Ja.
Wij moeten daar wel een beetje om lachen. Aan de andere kant is het heel goed dat het gebeurt, omdat de bewustwording er is. En het is een laag bedrag, zodat het in ieder geval iets bijgedragen wordt. En we weten dat ze het echt doen. Nee, dat is het voordeel. Het is niet een blaming-shaming nu. Het is juist heel goed dat het er is. Maar hoe dat wordt berekend... Daar zijn we inmiddels achter dat dat een beetje arbitrair is.
Ja, en uiteindelijk is het denk ik heel goed voor de bewustwording. Ja. Het is ook een hele goede het is onderdeel van een oplossing, denk ik wel. Alleen wat je nu vaak ziet is, we gaan compenseren en niet die CO2 verlagen.
Ja.
In plaats van je zou willen dat je alles doet wat je kan om die CO2 eerst te verlagen.
Ja.
En wat je dan overhoudt, ja, dat ga je dan nog proberen te compenseren. Alleen, nou ja, compenseren alleen is helaas niet de oplossing.
Nee. Voor nu.
Nee.
Voor de toekomst zeker niet. En kan je hem ooit een keer CO2-neutraal maken door de Olympische Spelen? We hebben het over, nou ja, buiten alle spelen. Spelers. Die er naartoe gaan.
Ja, de atleten.
Vervolgens de atleten. Waar het hele circus wat er achteraan zit. Want achter één atleet zitten ongeveer 4 andere mensen. En daar zitten ook nog eens een keer supporters bij. Er zitten vervolgens komende mensen kijken.
Snoep Dogg moet mee naar de Olympische Spelen.
Ja, en die komt waarschijnlijk met zijn eigen vliegtuig. Ja. Het is toch bijna niet te doen om dat een keer CO2-neutraal te krijgen.
Nee, ja, er is wel op gezinspeeld ooit voor Parijs van, nou, misschien zouden we dat moeten doen of kijken of dat lukt om het echt CO2-neutraal te maken. Maar nou, er zijn wel wat berekeningen gedaan. Ik ben het ook wel met dat standpunt eens. De manier waarop we op dit moment de Spelen organiseren, is dat eigenlijk niet te doen om dat op een CO2-neutrale manier te doen. Als je kijkt, los van wat er in Parijs nu gebeurt, maar alleen al om die mensen en het hele circuit daar te krijgen, dat is al bijna niet te doen. Dus het model van hoe zien wij de Olympische Spelen en hoe doen we dat met elkaar, dus hoe organiseren we dat, dat zou echt volledig op de schop moeten, wil je dat op korte termijn CO2-neutraal maken.
We zaten toch iets te lezen dat ze hadden gezegd van, ja, je zou individuele tijdritten en andere tijdswaarnemingen door officiële waarnemers kunnen laten doen in den lande. Maar dan is de hele
loop van dan heb je niet echt meer spelen. Ja,
en dat maar is buiten dat om, dan denk ik toch weer even terugkomend op Duco. Moet hij dan in zijn eentje in zijn eentje een hockeywedstrijd gaan doen. Ja, dat lukt niet.
Met hockey of boksen wordt het wel lastig. Maar met
basketbal 3x3.
Ja.
Vond ik trouwens wel een hele mooie.
Het was een Nederlandse team. Was prachtige verrassing. Ja.
Mijn hart in mijn keel. Maar oké. Ik denk, dat lukt dus niet. Maar als je nu terugkijkt, dat hebben we natuurlijk even van tevoren gedaan, reflecterend. Er is bijvoorbeeld heel veel geld in die scène gegaan. Terwijl het niet zo schoon was, blijkbaar. Hadden ze het geld nu toch niet een beetje anders kunnen spenderen, uiteindelijk?
Ja, dat zijn altijd.
Kunnen het niet nu. Dus ik persoonlijk vind dat het een. Ik ga er niet in op politieke redenen of wat dan ook. Maar 3,2 miljard om de scène schoon te krijgen om te laten zwemmen.
En dan na een regenbui dat die
toch weer vol zit.
Ja.
Ja.
Ja, dat zijn afwegingen die je maakt. Ik denk dat ze gedacht hebben, we willen het dichtbij in de stad, zeg maar. Ja. Want we willen zoveel mogelijk dichtbij en in de stad. Ik denk dat je andere plekken niet al te ver in Frankrijk had kunnen vinden waar je sommige wedstrijden ook had kunnen doen. Dus ja, dat zijn afwegingen.
Zit je heel eerlijk vertellen? Ik dacht, je kan ook Van Oort of iemand bellen hier in Nederland. Nou ja, ik weet niet of Van Oort dat precies de juiste is hoor. Maar je kunt wel een paar schotten in de scène laten zetten en precies dat stukje water een beetje schoonhouden. Dan heb je ook water. Dat is wat makkelijker. Dat is een stukje goedkoper geweest. En vervolgens bedenken, hoe kunnen we hier verder mee? Maar dat is toch hoe wij met klanten omgaan. We kijken toch naar waar is het voor nodig? Waar hebben we directe invloed op? En kunnen we daarna met de wijsheid die we om een klein stukje voor elkaar krijgen, het grotere ook nog een keer bereiken?
Dat, Nou, dat lijkt me een heel mooie moeilijk afsluiter misschien voor vandaag, Hans.
Ik denk inderdaad dat het inderdaad is. We hebben de waarheid niet in pacht. Ik vind persoonlijk wel dat ze heel veel moeite hebben gedaan om er in ieder geval over na te denken. En ik ben blij dat er zoveel aandacht voor is geweest. Het is iets wat ons beiden aan het hart gaat. Dus mooi om te zien. Gideon, dank je wel. Volgende week zijn we niet uitgenodigd, hè?
Nee, dan zijn we weer afgewisseld.
En dan worden we ook meteen niet meer uitgenodigd. Nou, ik vond het toch heel leuk om deze 30ste Puls met jou weer samen te maken.
Zeker, als een mooi jubileum met z'n tweeën, de 30ste.
Ja, daar waren zij lekker niet bij. Zullen we alvast afspreken dat wij nummer 40 weer doen?
Ja, dat is goed, Hans.
Ik denk dat we daarvoor ook nog wel een keer aanwezig zijn. Hey, dankjewel. Dit was hem weer voor deze week. Als je ons op social media tegenkomt, dan heb je altijd wel een duimpje of een vinkje waarin je kan zeggen like. Doe dat ook alsjeblieft. En graag tot volgende week. Dag beste luisteraar.